Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Voetbalpraat van 7 november. We gaan uitgebreid napraten over de grote wedstrijd die gisteren werd gespeeld in de Johan Cruijff Arena. En over allerlei andere zaken met betrekking tot de Eredivisie. En uiteraard het Nederlands elftal. De selectie wordt vrijdag bekendgemaakt door Louis van Gaal. Dat gaan we doen met Freek Jansen, met Maarten Wijfels en met Kenneth Perez. Kenneth, is maandag.
Ja.
Dat betekent dat jij de aftrap verzorgt.
Ja.
Wat is het moment dat je bij is gebleven?
Nou, het is het enige moment dat nog moet komen.
Oh.
En dat is vrijdag. Ik was zelf in 2004 ben ik geselecteerd voor het EK in Portugal. Maar ik was echt, zeg maar, wel of niet meegaan. Weet je, dat was, het had ook niet gekund, zeg maar. En vrijdag heeft natuurlijk een aantal spelers, laten we zeggen 12 spelers of zo, weet je, nummer 20 tot 30 of zo. Ja. Die spelers die daar een beetje, de Kenneth Taylors bijvoorbeeld.
Wout Weghorst.
Bijvoorbeeld. Ja. Wout Weghorst was vaker bij geweest. Maar ja, die spanning, zeg maar, richting, dat is vrijdag, gaat het gebeuren.
Die had jij toen.
Die had ik echt onwijs. Ja, ja. Ik wilde het zo graag.
Dennis, hoe uit je dat thuis?
Nou, dat je echt loopt van, en dan wordt er gebeld met deze nummer. Dan denk ik, oh, dat is, nee, dat was weer iemand anders, weet je wel.
Maar hoe hoor je het? Je wordt dan gebeld?
Ja, je werd gebeld, ja. En de club kreeg een e-mail en dat, ja, soort dingen. Het werd ook best wel, ik voetbalde toen bij AZ, dus het werd best wel gevierd dat iemand, weet je, ik heb, ja, ook deze shirt laten bedrukken voor alle medespelers om hun te bedanken met, oh, de, ja, naam erop en zo. Ja. Ja. Nu geven ze waarschijnlijk een Rolex aan iedereen, maar toen was het nog in een shirt, zeg maar, in deze elftal shirt. Maar
was je nukkig?
Maar die spanning, oh, dat was mijn hele voetbalcarrière, dus dat was niet anders. Maar die spanning van meegaan en denk van, nou, ik ga wel mee. Nee, ik ga echt niet mee. Nee, hij heeft echt niet. Ja, ik ga wel. Ik denk wel dat ik meega, want ik
heb, kijken.
Nee, ik ga echt niet mee.
Maar dan ben je
die
ook
is toch beter, of die is toch dit. Ja, en dat verlossende telefoontje. Ja, man, echt gigantisch. En je wist dat je hem in bijrol zou krijgen, want dit was bij deze zelf was best wel vast wie de basisspelers waren en zo. Maar ja, toch.
Hadden ze ook voorselecties toen al?
Nee.
Maar dus je was niet zo aan het aftellen van, oh, die middenvelder doet dit, nee, die doet
het
zo.
Het is wel een circus.
Dat heb je nu
ik zat er wel
beetje
bij de hele tijd en zo. Alleen ja, er komt natuurlijk een moment dat, ja, zo'n selectie en als je weet dat je een beetje periferie zit.
Heb je gezien hoe die Brazilianen dat doen nu?
Ja, maar ik zag het.
Die zetten bij alle spelers gewoon een camera in de woonkamer. Dan worden ze wel of niet gebeld. Oh, ja? En dan zie je gelijk de
bij Anthony.
Had ze ook iemand gezet waar hij niet gezet heeft? Ja, bij Firmino bijvoorbeeld.
Ja, ja. Nou, Firmino weet ik niet, maar bij de 4 jaar geleden hadden ze ook een aantal spelers. Ja. Die, maar bij Brazilianen, ja, dan ze huilen toch. Of ze er aan bij zijn. Ja, niets, ja, moesten allemaal huilen.
Maar het is meer dat moment, weet je, als voetballer, ja, om daarvoor geselecteerd te worden. Ja. Het is maar wel of niet. Ja, dat
heb je gespeeld,
gigantisch.
Huh?
Heb je het eindtoernooi gespeeld?
20 minuten. Italië, dus de eerste wedstrijd viel ik in tegen Italië. 20 minuten. Ik dacht, nou, opmarkt naar meer.
Ja,
maar jij lekker zitten.
Ja. Maar je ziet nu ook Giroud, die pakt een tweede gele kaart in de 89ste minuut. Hè, voor juichen, een shirt uit. En nou, die mist nou de laatste wedstrijd van Milan.
Ja.
Maar dan weet hij op zijn 36ste, eigenlijk omgekeerd, hè, want, ja, nog één keer een toernooi mee, ja, maken. Ja. Dat gaat nu lukken.
Dus het was een bewuste gele kaart?
Het was bewust, ja, zeker.
Maar je ziet het nu ook, omdat het nu heel gek is dat het nu valt. Leo Messi, tenminste, ja, als je het berichten mag geloven, dat hij gewoon de afspraak heeft. Ja, sorry.
Nou,
maar ik speel even niet.
Even niet meer. Ja. Nee. En we gaan zo meteen uitgebreid hebben over de selectie van het Nederlands elftal. Maar eerst die wedstrijd van gisteren erbij pakken. Jullie waren allebei in het stadion. Wij zaten voor de buis te kijken.
Nee, ik zat hier.
Ja, dat weet ik, maar dat is toch ook een buis?
Nou,
goed, zijn details. Hoe hebben jullie het in het stadion ervaren?
Nou, ik vond het wel echt zwaar teleurstellende toppen. Inderdaad, hoe noemen ze het bij ESPN? Ajax PSV levert altijd.
Ja, zo was de promo. Ja.
Daar moest ik inderdaad ook wel een paar keer aan denken. Want dat was inderdaad ook altijd wel zo. Er gebeurde altijd wel een hoop. Maar ik vond gisteren eigenlijk heel erg teleurstellend van wat beide ploegen voetbal lieten zien. En dan moet je vooral naar Ajax kijken. Want ik denk dat PSV ook qua wedstrijdverloop vond PSV het wel best. En ze hadden het goed staan en ze gaven niks weg. En dan verwacht je van Ajax dat ze wat gaan creëren. En dat kwam er totaal niet uit. Het openspel is volgens mij nagenoeg niets gecreëerd. Het was machteloos. Het was gewoon heel slecht aan Ajax kant. Nou, en dan zit je op een gegeven moment te kijken naar een wedstrijd waarin zoveel opgefokte spelers rondlopen. En opstoot en irritaties. En daar je denkt, joh, wat minder van dat en wat meer voetballend vermogen. En dat vond ik echt eigenlijk nauwelijks aanwezig. Ik vond het echt tegen van de toppen.
Konden ze zich bij PSV vinden in de analyse dat het voetbaltechnisch niet zo heel geweldig was, die wedstrijd?
Ja, dat kon wel. Want bijvoorbeeld Veerman zei, hè, we hadden het eigenlijk al lang 0-3-0-4 moeten maken. Dat speelden we daar niet goed uit. Maar ik heb er eigenlijk zo naar zitten kijken dat Feyenoord-Ajax, dat is voor altijd de klassieker, hè, door het verleden. Maar PSV-Ajax, dat wordt steeds meer de wedstrijd in Nederland waarin die ploeg ook, je ziet de opgefoktheid, ja, ook bij Ajax. Hè? En die had PSV ook, Dumfries tegen Tadić met die penalty, bal over de zijlijn. Het zijn wedstrijden waarin elke keer iets gebeurt wat weer zijn weerslag heeft op de volgende wedstrijd. En het wordt steeds meer, de nieuwe klassieker of
maar
zo.
Heeft het niet te maken dat het vaak nummer 1 tegen 2 is? Zeg maar dat het daarom ging, want Feyenoord heeft natuurlijk een aantal jaren waar ze niet meededen om de kampioenschap.
Nou, ook PSV natuurlijk, werden kampioen tussen 2015 en 2018. En toen heeft Ajax zijn beleid aangepast, hè, want daar kon niet meer dat het meeste geld hebben en geen kampioen. Nou, dan heeft Ajax de regie gegrepen. PSV heeft daar weer op gereageerd. En dat naait elkaar eigenlijk op. En dat zie je, nou, dat zag je gisteren ook terug in de wedstrijd.
Ja, maar ik kan me ook herinneren dat we hebben het heel vaak over dat Ajax hoort eigenlijk de Bayern München te worden van Nederland. Wat niet echt kan, want ze kunnen niet spelers kopen van PSV en dat soort dingen. Maar ze zou eigenlijk de machtigste club zijn. En de enige wat eigenlijk PSV zou helpen. En ik meen ook dat ze dat gezegd hebben, of misschien wel. Of de record, is alleen maar als Ten Hag en Overmars allebei weggaat. Dan ontstaat er iets en dan moet je maar kijken wie daarvoor terugkomt en hoe dat beleid dan wordt. Nou ja, precies dat is gebeurd.
In een tijdsbestek van een paar maanden.
En nu rijken ze bloed natuurlijk, omdat wat ze bij Ajax aan het doen is, in een 3 maanden tijd, is in ieder geval de air van, het is Ajax, Europees meedoen, die is in ieder geval volledig verdwenen.
Maar het is ook niet zo dat PSV natuurlijk een baken van stabiliteit geweest is, toch? De afgelopen maanden met het vertrek van de technisch directeur, de raad van commissarissen.
Nee, dat is zo'n gedoe. Dat klopt. Maar ze hadden wel bijvoorbeeld die bekerfinale. Daarna was het bij Ajax toch de vraag, hè, hoe nu verder? Trainer, Overmars. En bij PSV was wel meteen duidelijk, Van Nistelrooy wordt de trainer. Ja. Samen met Rutte, Marcel Brands wordt.
Was dat heel duidelijk? Hij zei ook eerst nee.
Nee, maar bij de bekerfinale was dat al geregeld.
Oh, was bekend.
Dus dat was bekend. Marcel Brands komt terug, gaat het beleid doen. En bij PSV stond eigenlijk wel heel veel vast. En alleen toen inderdaad John de Jong is daar tussendoor gefietst. Dat was een
rippeling. Waarschijnlijk bedoel je een beetje stabiliteit.
Ja. Allebei.
Ja. Allebei.
Nee, maar het is natuurlijk ook.
Bij Ajax is niks.
Het is natuurlijk ook niet zo dat je hoeft niet top te zijn. En dat zie je bij Ajax. Ajax staat bovenaan. Dat zegt natuurlijk ook al iets over de rest.
Als ze die inhaalwedstrijd winnen, komen de woensdag.
Ja, maar tegen Vitesse, dat verwachten we dan. Maar dat geeft ook wel iets aan dat Ajax eigenlijk met zwalkende wedstrijden echt om te janken gewoon. De onderste ploegen zoveel kansen krijgt tegen Ajax. Ja. Ja, dat is toch best bijzonder dat zij eigenlijk bovenaan staan.
Want vind ik nog steeds het punt wat jij aangeeft. Ajax heeft echt een paar super labiele maanden achter de rug, sportief gezien. Geen wedstrijd gaat soepeltjes. Mm-hmm. RKC uit, noem maar. Pak al de wedstrijden maar bij.
In het begin een paar wedstrijden.
In het begin een paar, maar nu echt al een langere tijd niet. En dan nog steeds sta je waarschijnlijk woensdagavond om 10 uur bovenaan. En dat bedoel ik ook wel met PSV, maar ook Feyenoord. Maar als je dan vooral PSV gericht had, wat na 4 jaar eindelijk eens een keertje, en John de Jong zei het volgens mij het begin van het seizoen, we willen over Ajax heen. Die hebben natuurlijk ook zoveel laten liggen tot nu toe.
Ja. Dat is stabiel, zij gaan nu. Nou, toen werd er heel veel over gepraat.
Nu ook geen punt gepakt.
Geen punt gepakt daarna, bijna.
Dat is waar, maar als je terug gaat naar PSV, Ajax, ik zie, ergens zit er ook wel een parallel in. PSV loopt natuurlijk een zeepert aan in Leeuwarden, die verliezen ze met 3-0. Daarna is Van Nistelrooy redelijk nadrukkelijk de strijd aangegaan met een aantal in de hiërarchie bepalende spelers. Schreuder doet hetzelfde bij Ajax, maar het pakt totaal anders uit. Is dat een korte samenvatting van de laatste man?
Punt.
Punt.
wat Schreuder wel vakkundig aan het doen is, om zeg maar door geen echte keuze te willen maken en iedereen een beetje te pleasen, iedereen in zijn harnas te drijven.
Sorry? Ja. Tegen zich in de harnas te jagen.
Bijna goed. Ja. En dat zie je wel, weet je ziet namelijk spelers echt met zo'n in kop zitten en niemand is eindelijk happy, op welke positie dan ook. En Wat het ergste is, wat spelers echt heel vervelend vinden bij trainers, is als ze het gevoel krijgen dat ze luisteren naar de buitenwacht. En dat ze een beetje als spelers gaan moren. Oh, dan ga jij spelen. Als de buitenwacht vraagt om die, dan gaat hij spelen. Ja. Als je dat gevoel...
Hij probeert niet zo over te komen. Hij probeert juist over te komen als iemand die echt zijn eigen plan trekt en die nog zoekende is om een elftal te boetseren. Schreuder heb ik het dan over.
Oh, ik zie dat anders. Ja? Ik zie dat heel anders.
Jij ziet dat hij zelfverzekerheid acteert?
Nou ja, dat weet ik niet. Het is gewoon, het is ook niet niks, hè. Het is niet niks om Ajax te trainen, Erik ten Hag op te volgen, nieuwe spelers te moeten kopen. Gelukkig heeft zijn zaak wanneer maar Ajax geholpen. Gelukkig.
Mm-hmm. Cynisch.
En dat een kleine vergoeding.
En het is niet niks, hè. Alleen, dan moet je wel, ook omdat hij zelf zegt wat hij op die persconferentie zei, je moet wel keuzes durven maken dan. Oké, dit is gewoon mijn linksbuiten. Weet je, dan ga ik niet weer...
En dan bedoel je rechts, of Tadic of Bergwijn. En niet allebei.
Ja. Niet allebei. En die linksback, dat is linksback op dit moment. En niet zo van een beetje luisteren van, nou, dan klaagt Owen Wijndal, jij speelt. Klaagt Brobbey, jij speelt. Dan willen mensen Brobbey Kudus, zij spelen.
Ja,
weet je, misschien is het helemaal niet zo. Alleen als speler kan je heel snel het gevoel krijgen. Weet je, de roep om blind op de bank. Blind op de bank. Het duurt er wel wat langer. Maar ja, dat is logisch als je zo in de hiërarchie zit. En dan kan je het gevoel krijgen als speler van. Hij luistert te veel vanuit
buiten. Wat kan het nu schetsen? Kan je een inschatting maken of dat bij Ajax in de kleedkamer ook daadwerkelijk zo.
Ik denk wel dat spelers denken zo. Maar ik denk dat het anders is dan Schreuder zo handelt.
Die moet je even toelichten.
Nou, dat spelers die voelen zichzelf natuurlijk vrij snel tekort gedaan. Dus die denken van, hey, dit gebeurde. Dat was toen natuurlijk ook zo toen ze weigerden te trainen. Dan zeg ik, ja, dan moet ik dan ook niet gaan trainen. En dan mag ik wel met transfer naar zoals Anthony. Dus er wordt heel erg naar elkaar gekeken. Alleen, ik denk dat Schreuder, die is gewoon super zoekende naar gewoon zijn ideale 11. Mm-hmm. Bijna alle 11. Ja. Pas weer dagen later. De rest allemaal super zoekende hoe hij dat nou wil hebben.
Timmer misschien.
En dan gaat hij, Timmer misschien, dan gaat hij daarin kiezen. En dan maakt hij keuzes. En Ten Hag was ook elk jaar rond oktober, november, begin november vaak zoekende naar de ideale 11. En die maakte op een gegeven moment keuze en dan viel het in elkaar. En nu maakt Schreuder al een paar keuzes op rij. Eigenlijk minder in plaats van beter. Dus je kiest nu bijvoorbeeld, pak Brobbey Kudus. Brobbey spits, Kudus 10. Eerste keer dat zij samen vanaf het begin in een wedstrijd spelen. Ook nog eens tegen PSV in de toppen. Dat is een hele gewaagde keuze.
Normaal doe je dat tegen Vitesse thuis.
Bijvoorbeeld, noem maar wat. Of ja. Pakt het goed uit. Pakt het nou echt gisteren fantastisch uit. Nou, de puzzel valt op de plek. Dat is nummer 9, dat is nummer 10. Nu ben je weer verder vanaf. Een maand geleden had Schreuder het over het koppeltje Brobbey Klaassen. Waar hij veel in zag. En hij zag daar een klik en dat liep. Nou, Klaassen ziet nu ook dat er voor een ander gekozen wordt. Ja. Linksback, blind. Blind, die ziet Wijndal. Oké, Wijndal eerste keus. Wijndal krijgt de voorkeur. Maar dan valt Wijndal weg om blessure. En dan krijgt Rens in één keer de voorkeur. Dus er zijn heel veel keuzes waarmee je inderdaad...
Maar is die laatste die je nu aansnijdt, om te kiezen in zo'n wedstrijd voor Rens in plaats van Blind, die dus in een week tijd van eerste linksback
derde linksback wordt... Er moet bijna iets gebeurd zijn tussen die twee. Kan niet anders.
Ja? Je zou het zeggen.
Kan bijna niet anders. Dat daar woordenwisseling of iets over gebeurd is. Want dit is natuurlijk best wel gek.
Als dat
Rens leuk inviel tegen Rangers. En ik moet zeggen, zijn linker is veel beter dan ik had ooit heb gezien, zeg maar, met zijn linksboot. Dat je niet, zeg maar, de opbouw was nog oké, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik denk, daar moet iets gebeurd zijn. Ik denk dat blinden niet heel goed opgevat hebben.
Maar dit moment ook.
Positie.
Nee? Ja. Nee, en dan had ik nog steeds gisteren het gevoel dat je hem dan ook de eerste helft ging qua opbouw zo matig bij Ajax.
Ja, maar goed.
Dan had ik het gevoel met blind.
Dat is de natuurlijke reactie. Mensen die op de bank zitten, wordt altijd een soort van veel beter gemaakt. Ja. Want de roep om blind op de bank is natuurlijk wel langer. En ook zo van, nou, dit kan echt niet langer. Zelfs met Tadis. Het werd ook minder. En dat is natuurlijk ook de erfenis voor Schreuder.
Schreuder, tuurlijk.
Die ook een minder trainer is dan Ten Hag is, denk ik. Dat hij ook gewoon minder spelers hebt. En die spelers die top waren, die zijn ook minder geworden. Tadis, blind.
Dat is ook het grote probleem.
Ja, maar gisteren zag je dan dat Berghuis moet dan steeds uitzakken. Ja. Hij is tussen de centrale verdedigers om de opbouw te doen. Ja, en die mis je dan weer op middenveld.
En normaal had je daar Gravenberg vorig jaar staan. Dan had je ook nog blind van achteruit met de
precies,
pas. En dan werden de aanvallers veel sneller bediend.
Ja, maar wat Berghuis nu deed, daar kan blind natuurlijk ook. Die paas geven.
Ja,
jij zegt, hij kiest dan voor Brobbey Kudus. Maar je moet ook kijken, wat kies je ervoor daarachter?
Ja.
Dan kies je alleen maar voor aanvallende spelers. Ja, dat maakt het niet makkelijker, ja, zeg maar. En dit had geweldig kunnen worden, weet je. Tik niet naar weg. Ja. Alleen als je niet zoveel de bal hebt,
ja,
zo graag als je wil. Want in de eerste helft had PSV eigenlijk best wel die de bal. En dan sta je daar als aanvallende speler, loop je daar achter. En dat de eerste goal, verloor ze hun geduld.
Ja.
Ging ze uit positie lopen. Gakpo komt in 1 tegen 1.
Ja.
En dan valt dan een goal. Maar het is meer de air, zeg maar, van Ajax zijnde. Ja, dat is eigenlijk volledig. Nee, maar dat, ook die afmachtpartij in de Champions League is natuurlijk ook...
Dat speelt ook daarin mee. Bij,
zeg maar. Nee, niet
en
echt, nee.
Daar heb je nu over de 9-10 positie. Maar zo heb je ook aan de rechterkant. Zo heb je de linkerkant. Zo heb je het centrum. Het is
vanaf begin af aan eigenlijk voor je gevoel extra problemen gecreëerd die niet had hoeven
te krijgen. Nee, maar ja, oké, dat is, klopt. Maar die problemen zijn ook wel, die komen ook wel ergens tot stand. En dan moet je ook het grote geheel zien. En dat is waar we net over hadden, wat Kent aangaf. Overmars die opeens wegvalt. Mm-hmm. Nu al 9 maanden, totale onduidelijkheid.
Maar dan
wie
nog,
nou de lange termijn pakt? Dan heb je een transferbeleid, wat volgens mij van links naar rechts schiet. Dat je in de laatste dagen nog Ocampos haalt en Gilic haalt. Nou ja, er zit allemaal... Waarvoor heb je die gehaald?
Ja, maar ook,
weet maar niemand.
Toch vooral ook toch dat een aantal zeer bekwame scouts genegeerd zijn. In,
ja. Ja, nee, daarom,
dat is van alle tijden.
Dat komt dan ook tot uiting. En je verliest ook nog eens...
Ja, maar dat zeg je nou. Maar als de belangrijkste technische man wegvalt... dan val je toch terug op de mensen die in het verleden altijd geleverd hebben. Namelijk maar goede, betrouwbare scouts.
Maar heeft ook over de scouting heen
ja, maar
die spelers gehaald.
Ja, dat begrijp ik. Dat hij dat kan doen vanuit zijn positie, snap ik. Maar als je 2 onervaren mensen hebt die dat ook doen, negeren... Ja. Nou, dan creëer je toch een extra probleem, of...
Nou ja, het was natuurlijk,
maak ik het nou
als het goed klopt zoals het is, ja, Schreuder zijn zaakwaarnemer, heeft de club geholpen. Nou ja, dus hij heeft zijn spelers aangedragen bij Ajax en daar is kort mee ja,
maar
wie gaat mee gegaan.
Maar
dat is
ook een
gevolg.
Spelen?
Dat is een gevolg.
Maar het gaat maar meer om.
Maar dat is wel interessante vraag.
Met welke opstelling kom je nu woensdag? En even los van dat je die wedstrijd waarschijnlijk wel wint, maar wie...
Maar dat is wel mate. Als je als trainer zoveel wisselt, op een gegeven moment kom je zo ver weg van... hoe was het ook alweer? Nou, eindelijk moet je weer dat bord helemaal uit weghalen. Niet meer die naam.
Maar
en dan,
logische dingen doen.
Hoe zou ik het nu eindelijk vanaf nu, hoe zou ik het eindelijk willen hebben?
Ja. En dan kom je uit op harde keuze tussen of Tadic of Bergwijn. Dat is
nou ja, eigenlijk wel.
Wat er een beetje boven hangt.
Ja, dat kan je wel zeggen. Alleen je hebt niemand. Niemand die heel goed aan de rechterkant kan
precies
spelen.
Precies dat. Dat is natuurlijk wat Kenneth zegt. Dat is natuurlijk ook zo. Je hebt Anthony bij je verloren. En dan gingen ze allemaal vanuit. Die laten we echt niet gaan. Dan gaat het WK spelen. Welk bot er ook komt, die blijft. Want die wil zelf ook het WK spelen. Nou, die ging weg. Martinez hebben ze echt in het begin gezegd. Die gaat never nooit weg. Daar komt echt. Nou, hup, kwam een zak geld. Ook weg. In ieder geval is dat die twee posities de grootste problemen zijn. Ja, en dan heb je Bergwijn en Tadic, die je allebei eigenlijk als trainer heel graag wil opstellen. Want ze zijn kwalitatief, zie je als Schreuder zijnde, die moeten spelen. Nou ja, dan gooi je eerst Bergwijn op links en dan later Tadic weer op links. En dan gooi je maar 1 op rechts, omdat je hebt ook
maar
geen...
er zit 1 echte rechtsbuiten in die selectie.
Consistent.
Dat is die kleine dribbelaar.
Ja, die ze gehaald hebben. En dat is de enige.
Als je
eigenlijk
dan
de enige
harde keuze maakt, dan zeg je hem erop tegen Vitesse.
Nou, als ze zeggen dat hij het niet vol kan houden.
Nee, dat is eigenlijk weer vol. En dat is
dat zullen ze wel weten.
Precies,
toch?
En dat is eigenlijk de enige aankoop waar echt goed het verhaal achter zat. Van dat hij achter Anthony een jaar zou rijpen.
Dus maar ook Campos ook, hè? Dat was bij Sevilla. Ja. Dat was echt voor die club echt een goede speler.
Was een heel goede speler, zeker.
Echt, alleen het is een individualist. En dan kom je naar Ajax en ja, daar kon je al van tevoren wel, gaat dat dan lukken?
Ja.
Maar het is wel zonde dat zo'n jongen wegkwijnt, want het is wel een goede speler.
Ik kan je dat bijna niet voorstellen dat een speler die jarenlang bij Sevilla in de subtop van Spanje, dat hij dus niet bij Ajax kan voetballen.
Ja, maar niet als klassieke rechtsbuiten,
nee,
blijkbaar. Dat heeft hij nooit gedaan.
Je hebt niemand die een klassieke reeks buiten kan spelen. Dan moet je misschien veranderen.
Maar,
ik blijf een 4-4-2.
Met 3 centrale
zoals Martin Jol dat deed.
Ja. Maar goed, even over die hiërarchie. Jij zegt dat moet hij op de een of andere manier moet hij dat herstellen. Hoeveel tijd krijgt hij daarvoor, Schreuder? Want je hoorde gisteren in het stadion behoorlijk massale spreekoren. Hoe kijken ze daar intern tegenaan bij Ajax?
Nou ja, je hebt het gevoel dat de intern... dat ze daarna proberen de rust te bewaken. En ook omdat het natuurlijk nog een week is... en dan komt de WK aan en anderhalve maand dat de boel stil ligt.
Wie beslist het eigenlijk bij Ajax? Hier?
Nou ja, Van der Sar moet daar de belangrijkste stem in hebben. Want je hoort, en dat hebben ze ook zelf verkondigd in een persbericht... Hamstra en Huntelaar die moeten verantwoording afleggen van het technisch beleid... aan Van der Sar. Nou ja, en Van der Sar die heeft weer de RVC boven zich weer meekijkt. Maar in die RVC zit dan weer geen voetbaltechnische man. En het wordt al... Continu gaat erover dat Blind, als hij klaar is, Danny Blind, Klaas met WK weer terug moet gaan in de RVC als technische man. Dus dat bedoel ik wel.
Wil je dat wel?
In de RVC, in de clubleiding, technisch apparaat, daar is het allemaal zoekend en dolend. En dat werkt allemaal door.
Het is wel een cursus in hoe je vakkundig
een organisatie leidt.
Ik
zit erover na te denken.
In 3 maanden
afbreekt
van het ongelofelijke succes. Want dat is het wel geweest bij Ajax. Ze hebben gigantische risico's genomen toen de tijd. Met hele andere bedragen, salarishuizen van hier tot Tokio. Maar ze hebben wel gewonnen. Ja. Weet je, ze hebben gegokt en gewonnen. Want weet je, hoe fantastisch is het niet geweest dat de Nederlandse ploeg zo Europa veroverd heeft als Ajax zijnde. En dan in 3 maanden ben je echt vakkundig om zeven geholpen.
Je gaat van totale duidelijkheid en korte lijnen naar totale onduidelijkheid. Met een vaag gebied
en
waar
ook
mensen beslissingen kunnen.
Met terugwerkende kracht, de respect die we eigenlijk voor Ten Hag moet hebben. Waar hij 2,5 jaar echt de meest gekke artikelen over hem werd geschreven. Hoe slecht hij niet was. Nooit, maar dan ook echt nooit 1 keer heeft hij gereageerd. Als een, weet je wel.
Heel knap.
En het is geen 2 maanden. En Schreuder en Hamster zit al. Dat geeft ook wel aan wat voor persoonlijkheid eigenlijk Ten Hag is geweest.
Ja, maar wat voor kwaliteit trainer dat dus ook wel.
En zij dus ontberen, degene die nu aan de leiding zit.
Waar wij wel.
Zo snel, door een klein stukje.
Wij gaan zelf zeggen, denk ik, van, ben ik helemaal niet eens. Ten Hag het wel Overmars.
Ja, precies. Dat
en
is
Overmars anders dekte Ten Hag.
Nee, dat begrijp ik. Maar denk je niet, als jullie elke keer schrijven, niet jullie twee, maar gewoon de pers, elke keer schrijven. Nou, wat een. Weet je, vooral de Telegraaf, Valentijn, die is er nu niet vandaag.
Ja, vooral bijna
die
alleen.
Heeft ze natuurlijk helemaal afgemaakt. Ook won hij de halve finale of de kwartfinale van de Champions League. Hij kan er helemaal niks van, de spelers doen het. Weet je, en nooit, maar dan ook echt nooit 1 keer heeft hij gereageerd. Daar heb ik me terugwerkend kracht wel echt. Als je dan ziet wat Schreuder dan doet na 2 maanden, heb ik eigenlijk daar onwijs respect voor, voor wat Ten Hag.
Ja, maar de andere punt van Overmars is wel belangrijk, Kenneth. Dat jij wel als Ten Hag altijd Overmars hebt als. Dat was echt een twee-eenheid. Ja. Daar werd hij door beschermd. Schreuder wordt natuurlijk ook niet.
Werd er gisteren nou gezongen om zijn terugkeer, of niet in het stadion?
Ja, er werd wel over.
Wij werd wel toegezongen, ja.
Dat is maar best bijzonder, toch? Iemand die een streek heeft uitgehaald.
Ja, maar hoe werkt het statement?
Maar goed, zometeen gaan we in deel 2 praten over wat PSV goed heeft gedaan. Want je zou bijna vergeten dat PSV die wedstrijd met 2 won.
Nee, zijn we niet vergeten, maar we waren voor het tweede deel.
Precies, gaan we zometeen benadrukken in deel 2. Dan ook Feyenoord en het Nederlands elftal wat verder nog ter tafel komt. Dus graag tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat, waar we eerst nog even doorpraten over Ajax tegen PSV van gisteren in de Johan Cruijff Arena. PSV won met 2-1 en is voorlopig de koploper. Eén dingetje nog over Ajax, Freek. Gaan zij in de winter nog reparatiewerkzaamheden verrichten aan de rechterkant? Of laten ze het zo als het...
Nou, daar is het vizier wel op gericht, ja. Er zijn scouts volop actief. Vooral in Zuid-Amerika zijn de afgelopen weken Brazilië, Argentinië scouts geweest. Nou, de nadruk ligt wel op die positie rechts voorin. Tegelijkertijd is dat ook wel weer... Het interessante, ook richting Conceição, 1 jaartje rijpen en dan krijg je de kans. Maar goed, tijd is een relatief begrip. Ja, Ocampos, maar ik zal niet gek van opkijken als Ocampos over een, ik weet niet of dat kan, maar over in februari gewoon tegen PSV speelt.
Zit hij weer in dat vliegtuig?
Als ze hem terug kunnen sturen, sturen.
PSV.
Ja, PSV, maar de winnaar van gisteren.
Wat is dan gebeurd na die 3-0 tegen Cambuur? Allemaal.
Nou ja, je ziet wel dat ze, nu spelen ze met... Meer met één idee. En die wedstrijd tegen Cambuur was een mooi voorbeeld. De spitsen maar vooruit lopen en de verdedigers achteruit. En 80 meter lengte het veld. Dat zie je nu minder. En de wedstrijd tegen Arsenal is denk ik ook heel belangrijk geweest. Die thuiswedstrijd. Arsenal had 70% balbezit. PSV 30. Maar je had in die wedstrijd nooit het idee dat ze geen kans zouden maken.
Nee, zeker niet.
Nee. En, het is gewoon de onderlinge afstanden. Is ja, dat zo... Dat is zo belangrijk voor een elftal. Ja. En die wordt beter bewaakt.
Je ziet het ook in het doordekken. Want Ramaljo is wel eigenlijk misschien wel de grootste... Ja, misschien wel verrassing. Want in het begin van het seizoen, die wedstrijd tegen Rangers, weet je nog, met die keeper. Dat je echt dacht van, nou, die is gewoon weg voor maanden. Maar die is er weer in. Die komt weer in dat elftal. En je zag hem gisteren ook. Inderdaad, ook doordekken. Dus dat
heeft hij... ook goed, hè, gisteren?
Gisteren wel, ja. Dat hebben ze er wel ingekregen. En Luc de Jong terug...
Ja, dat is gewoon zoveel.
Maar je ziet het, ik vind het altijd wel interessant om, als er een doelpunt valt, de eerste minuten na een goal, wat zie je dan in het veld? Wat zie je aan lichaamshouding? Wat zie je aan spelers die, wat doen ze?
Wat zag je?
En nou ja, Luc de Jong, die zie je, die maakt een goal. En een minuut later heeft hij al twee ballen uit zijn eigen 16 meter weggekopt. Dus die is niet bezig met, oh, ik heb even twee minuten vieren of even twee minuten rouwen. Nee, die is gewoon meteen verder. Meteen
maar zo, maar dat is geen verrassing meer natuurlijk.
Het is geen verrassing, maar het valt op. Ja. Omdat het ervoor...
Ja, maar hij is, hij is natuurlijk wel echt de kapstok voor PSV. Je zag ook toen hij inviel, die spelers allemaal zo van... Lekker, weet je wel. Nu hebben we iemand waar we... Weet je wel, en hij zet de standaard. En gisteren had Van Nistelrooy het ook over dat hij... Donders, hij bewaakt ook die afstanden. Hij weet wanneer we naar voren moeten. Hij weet wanneer we naar achter moeten. En afstanden, onderlinge afstanden, is misschien de allerbelangrijkste in het voetbal. Ja. Dat is iets wat je vanaf... Wanneer begin je met juni in de voorbereiding? Ja. Dat zou je eigenlijk alleen maar op moeten hameren.
Maar dat was ook wel trainers die met touwtjes en zo.
Toen Van Bommel trainer was bij PSV, zette die Luc de Jong ook een aantal keer op 10. Ja. En toen zei hij, vroeg wel eens van... Ja, waarom? Dat is toch een spits? Nee, zei hij. Hij is heel goed in het herkennen van de momenten van druk zetten. En daarom wil ik hem ook op 10. En dan stond Malen, geloof ik, stond ervoor. Mm-hmm. En dan deed hij dat ook. En daarom is het zo, vind ik het zo gek dat je... Dat is niet bij, ik zou zeggen, niet bij jullie, maar soms op tv dan wordt hij zo afgeserveerd, Luc de Jong. Van, ja, hij kan niet voetballen. Maar... Juist dit soort dingen is natuurlijk toch ook heel erg voetbal.
Slimme speler,
van de vader legde het uit gisteren wat ik daarmee bedoel.
Maar dat heeft hij al vaker wel gezegd.
Hij heeft het ook wel eens niet uitgelegd.
Maar wij weten ook van de vader voor hem... In lekkere, sierlijke linkspoot, dat is voetbal. Ja. Alleen natuurlijk,
maar je bent toch
voetbal
analyticus?
Is meer...
Ja. Je bent toch analyticus? Dan moet je toch vooral de lezer en de kijker uitleggen.
Maar we gaan
uitleggen.
Nu niet
de
van de
vader.
Voetballen is natuurlijk heel breed. Ja. En de ene,
maar dit is gewoon een belangrijk onderdeel dat Luc de Jong heeft.
Ja, en dat doelpunt dat hij gisteren maakte.
Ja,
het werd weer vrij snel afgeschilderd als een dekkingsfout van Bessie. Maar doe je daar de Jong niet mee tekort? De manier waarop hij dat duel aanvliegt?
Wat alles zeggend is, hij kwam naar Barcelona. En Xavi, die zat natuurlijk toch te kijken de eerste weken van... Ja, wat moet ik met deze man?
En hij zat op de lijn van de vaart, denk ik.
En vervolgens de eerste wedstrijden viel hij ook niet in. Barcelona speelde in de Champions League. Ze hadden tegen Benfica, denk ik. Ze hadden een goal nodig. En je zat als Nederlander te kijken. Ja, gooi nou de Jong erin om iets anders. Nee, dat deden ze niet. En geleidelijk aan is hij toch tot inkeer gekomen. En heeft hij gezien, ja, het is niet mijn type voetbal wat hij speelt. Maar ik heb er wel wat aan. Ja. En dat zie je terug. En daarom Van Gaal neemt hem ook zeker mee. En ik moet ook zien, zeg eens tegen Qatar in de poolfase. Waarom zou je niet met Luc de Jong in het basiselftal spelen? Ja. Qatar zijn niet de grootste. Nou, omdat je door de lucht tegen zo'n ploeg kun je het verschil aan maken waarschijnlijk.
Ik denk dat het ook gaat lukken zonder.
Dat kan, maar...
Nou,
dat is maar een
gevoel.
Ja, ze hebben ook niet uitvlakken.
Ze wonnen wel 2-1 van de week tegen Swaziland of iets.
Ja, die zijn helemaal koud.
Maar ze hebben ook wel wedstrijden gespeeld dat ze best het compact hielden. Dus,
ja, dat zal wel, maar ja, met
maar goed.
Met,
maar mate ja, die PSV, die onderlinge afstanden, is dat, en dat het nu ook stabieler staat, is dat ook een beetje Fred Rutte die daar zijn inbrengen heeft? Hoe is zijn goal?
Ja, in het begin moest hij echt wel even zijn weg vinden, want ja, hij is toch altijd hoofdtrainer en nu... Toch weer assistent, hè? Dat was hij vroeger onder Hiddink, maar het is toch een andere rol en ja, die is daar ook wel mee bezig. En de wedstrijd tegen Feyenoord is misschien ook wel een kantelpunt geweest dit seizoen, was al eerder. Hè? Toen de eerste
ja, want daarna kreeg je nog die 3-0, toch? Tegen
precies. Maar Feyenoord was wel belangrijk, hoor. Want toen werden ze de eerste 20 minuten natuurlijk helemaal weggespeeld. En toen gingen ze toch meer naar voren en inderdaad wat meer linies en...
Maar goed, je schrikt nog steeds. Dat is maar een paar weken geleden eigenlijk Groningen, die 8 minuten.
Ja.
Weet je, dus zo broos is het ook.
Ja.
Want we kunnen nu wel zeggen, ja, nou, het lijkt allemaal zo goed. En in de volgende keer, dan vergeten spelers misschien even al dat werk te leveren wat je moet doen. Want heel vaak is het natuurlijk zo, als het lekker gaat, dan gaan spelers net even denken dat ze iets beter zijn dan ze zijn. En denken, nou, ik kan wel laten lopen en zo. Ja, en dan, weet je, en dat is maar denk PSV ik de grootste... taak voor een trainer om dat de hele tijd te benoemen en belangrijk te maken en de lat te leggen van waar staan wij voor.
Ja, je hoopt als trainer dat je dat gehad hebt. Nou, als je Arsenal meer dan goed partijen biedt,
maar
dat bestaat. Het wint.
Nee, maar dat bestaat niet. Maar
voetbal zijn net mensen.
Ze hebben nu voor het eerst wel de luxe dat ze ook spelers naar de tribune kunnen sturen. En dat scheelt misschien ook net in een beetje dat scherpte. Dat
je was gisteren nog wel kritisch trouwens over de wissels van Nistelrooy.
Omdat
zat er met name in de wissel Vertessen, denk ik, of niet?
Nee, het zat meer in het verdedigende denken. In de zin van dat je de balvaste spelers weghaalt. ik snap wel dat hij Brandweight voor om tegen die Luka te spelen. Maar had je ook een ander verdediger eruit kunnen halen? Dan had je nog de druk voorin kunnen houden. Dus je haalde één aanvaller eruit. Daardoor kreeg je geen druk meer op de bal bij Ajax. Dus dan gaf je eigenlijk Ajax de mogelijkheid
om die bal te
om vanuit zeg maar, laat zeggen, 30 meter, 40 meter, om die voorzet te geven. En dan heb je wel misschien lengte gekregen. Maar voor, weet je, een tweede bal die valt of net. Dus eigenlijk op die manier, ik hou er meer van die clubs die, zeg maar, die gewoon naar voren blijft druk zitten. Waardoor de tegenstander, in dit geval Ajax dan, die niet de kans krijgt om een gerichte bal in de 16 te gooien. Dus dat vond ik.
Daar is die Simon, daar is Simons ook zo goed in. Hè? Dat zag je een paar keer. Dan verovert hij die bal op middenveld in zo'n situatie.
En Kakpo en Luc de Jong.
Ja, nee, zeker. Nee, dat dacht je op de tribune. Dacht je echt van, hé, nu gaan ze zo ver terug. En je haalt je kopstukken eruit. Ja. Maar
Vitesse hield niet echt de bal lekker.
Voel je niet?
Nee. Die is wel eens beter ingevallen.
Even bij de zijlijn ook zijn situatie dan.
Ja.
Even terug naar het algehele beeld. Vonden jullie het onbeschaafd af en toe gisteren?
Ja, het is eigenlijk wat Maarten aangaf. Zo, als je Alvarez en Ramalho tegenover elkaar ziet.
Ja.
En dan binnen een no-time staan er dan ook 22 volwassen gasten omheen.
Ik vond het gekker wat Klaassen deed.
Ja.
Nou, dat is zo van vastlijmd. Ik weet niet, dat is een trend op dit moment.
Ja.
Dat hij zich vastlijmde.
Ja.
Dat was onbedoeld en heel leuk.
Ramalho was er niet.
Dat was niet onbedoeld.
Ja,
hè?
Ga verder.
Nee.
Ik weet niet tegen wie hij...
Ja, Ramalho volgens mij.
Nee, Ramalho was al daar.
Jij was al tegen Ramalho. Na het laatste fluitsignaal. Ramalho voor zijn neus.
Daar is een foto van gemaakt.
Ja. Ja. Was die tegen hem dat hij vastlijnde?
Ja.
Ja, dat vond ik best wel...
Nee,
kijk, dat gedoe met
dat gedoe,
een beetje duwen en een beetje...
En het duurde ook...
Hou me tegen, hou me tegen.
Maar het duurde ook heel lang gisteren. Voor die maat, op een gegeven moment was het ook echt... Ik had ook zoiets van, joh... Dan gaan we naar huis toe.
Ik zie in de kattenbom.
Ja. Pas weer zijn na afloop. Daar was je ook bij, toch? Bij de persconferentie. Ja. Dat pas weer zijn na... Als ik zo zie, dan hadden we beter... De energie die we na afloop daarin nog konden leggen... die hadden we beter op het veld ergens anders in kunnen
leggen. Maar in deze situatie zijn er altijd twee kampen. Eén kamp zegt het is onbeschaafd. Het is een slecht voorbeeld voor de jeugd. En de andere kamp kan er ontzettend van genieten. Waar zitten jullie?
Nou, ik vind dit... dat is redelijk treurig eruit zien, hoor. Maar ik wil wel maar zeggen, het is bij de laatste edities tussen Ajax en PSV heb je het al heel snel.
Dat heb je het al heel snel. En ik vond, één ding kon ik wel waarderen, ook begin van de wedstrijd al een keer, dat die spelers wel als team voor elkaar opkwamen. Dat mag je wel doen, vind ik. Dat als een van jouw spelers aangevallen wordt of onheus bejegend, moet ik zeggen. Dat je dan even met z'n allen van, hey, wij zijn wel een team.
En wat dan?
Dat mag.
Dan ga je heel druk.
Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet minutenlang. Maar gewoon even, dat mis je soms wel.
Heb jij dat vaak van die opstootjes meegemaakt, zo massaal als speler?
3 keer per maand of zo? Nee niet zo massaal als dit. Dat niet.
Maar op een gegeven moment denk je het ook bij jezelf.
Nee, maar als je er een beetje buiten staat, denk ik, het slaat helemaal neer. Je had ook een aantal spelers die zich totaal niet mee bemoeien, El Ghazi en zo. En als je daar staat te kijken, want dat heb je wel schat, dat je dan net niet dichtbij genoeg bent, zeg maar. En dat daar echt te kijken van,
maar je hebt,
wat zijn we aan het doen?
Maar volgens mij zijn er ook spelers die er gewoon echt slecht in zijn, in opstootjes. Ja. Berghuis is volgens mij heel slecht in opstootjes.
Ja.
Die zie je daar met een soort ongemak dat zich dan er toch maar tussen mengen. Terwijl je denkt,
en dan die keepers die aankomen rennen.
Derde keepers ook erbij sprongen.
Maar wij lachen wel. Maar jij zegt met dat voorbeeld van de jeugd. Kijk, het is ook niet verboden als jeugd of als ouders van jeugd om zelf te denken, hè? Is niet verboden.
Nee, maar dat is voor 14-jarigen vaak wel lastig. Als ze op tv iets zien, als dat
ze dan is het wel de taak van de ouders om uit te leggen.
Ja.
Kijk, wat ze daar doen is niet per se wat jij nu
samen
op niveau 0 ook moet doen. Dat is niet verboden.
Maar dat is dan wel redelijk de ideale wereld die je schetst. Want in de praktijk
Dat zou niet meer normaal zijn.
Dat ben ik wel met je eens, maar in de praktijk is het vaak anders. En dan kom je terug op die voorbeeldfunctie. Dat bedoel ik.
Maar ik vind het best wel treurig als ouders niet hun kind zeggen, als de kind zegt van, nou, dit lijkt me leuk om te doen, dan zeg ik, nou, dat is niet de bedoeling. Dit zijn volwassenen, ze spelen ook echt ergens om en ze hebben emotie en supporters. Daar zitten natuurlijk geen 50.000 mensen bij de E4.
Nee.
Ik
ben het helemaal met je eens, maar ga een keer met me mee op zaterdag. Gaan we een uurtje vier langs de kant staan?
Liever niet.
Moet je eens opletten.
Heb ik al jaren gedaan. Ja. Maar weet je wie ik over het algemeen de meest opgefokte vind? De ouders.
Ja, dat is waar.
Langs de kant. Die zijn krankzinnig.
Ja, maar goed, we dwalen
nu al.
Ben jij zo oud dat hij zo krankzinnig is?
Nou, dat valt er wel
mee.
Nee,
met een rustige.
Ik heb mijn vlag laten vallen afgelopen zaterdag. Oh, ja? Luidt het wel mee. Ja.
Maar je doet wel eens gekke dingen op het veld als je op het veld staat.
Vroeger deed ik als speler deed ik wel eens gekke dingen. Ja,
ik ook. Ik heb natuurlijk gelukkig heel stoms gedaan.
Maar Van Nistelrooy natuurlijk, die heeft Arsenal, Manchester United meegemaakt.
Met die Keown.
Ja, dus die. Dat is misschien ook, stel dat hij nu moet zeggen, ja jongens...
Dat zei hij ook, dat zei hij.
Nou,
hij zei gisteren van, ja, het is niet handig om te juichen in het gezicht van het tegenstander.
Maar je dat beeld erbij?
Met Nederland Andorra of zo.
Maar dan zeg je, Nederland Andorra, schiet me ineens binnen. Hij heeft bij
Nederland Andorra ook een keer voor zijn nee, die ander, dat was natuurlijk, hij miste die penalty bij United.
En toen kwam Keown en zo voor hem. Dus ik wil maar zeggen, als hij dan tegen... Noemen ze een dwarsstraat bij PSV, zegt hey, je moet het even. Ja, dan zeggen ze, hey, maar en jij...
En Joey Veerman.
Maar dat vind ik een beetje, want als zo, iets in het verleden... Dan mag je dus nooit meer iets over zeggen.
Nee, maar hij is natuurlijk een emotionele man wel. Ook langs de lijn, hij leeft mee en hij zit in die wedstrijd.
Dat was gisteren ook wel. Hij was gisteren ook heel, vond ik, aanwezig. Is hij al de wedstrijden zo aanwezig?
Altijd.
Dat wel, maar Joey Veerman zei van, als dit bij Celtic Rangers gebeurt, dan vinden we het allemaal mooi.
Ja, dat vind ik al zo cliché.
Ja, dat vind ik ook.
Dat denk ik, dat zijn, ja...
Goed, even de rest van de Eredivisie behandelen.
Maar de adrenaline, wat er vrijkomt in topwedstrijden of in wedstrijden, die is heel moeilijk te na te bootsen. Voor mensen, weet je, als wij van nu buitenaf en je zit op de tribune en denkt van wat zijn ze aan het doen. Maar het is bijna niet hetzelfde als je mensen ziet scoren. Zie je ook de meest gekke dingen doen. Ja, van,
maar één ding wel, toen er geen publiek was in het stadion, zag je dit niet. Kijk het maar terug.
Niet mee.
Nee, maar kijk die PSV Ajax toch niet met de dubieuze momenten.
PSV Ajax met Tadic met die penalty. Dat het ook helemaal...
Maar dat was echt uitzonderlijk. Je zag het bijna niet.
Dit heb je toch ook niet heel veel gezien? Of wel? Met dit?
Dit?
Ja? Heb je dit gezien? Ik zag het donderdag nog, laatst show Feyenoord.
Ja.
Maar ik heb het niet heel veel gezien. Ik heb meer wandgedrag van de supporters gezien natuurlijk.
Ja. Maar goed, we gaan naar de rest van de Eredivisie. Volendam, Feyenoord.
Oh, dat was jij toevallig?
Nee, ik wil het heel kort behandelen. Want Feyenoord had te maken met een totaal andere intensiteit dan donderdag tevoren tegen Lazio. Dat zijn wel schokkende wedstrijdjes in de Eredivisie. Als je
zo naïef. Jawel, maar wel voor Feyenoord wel even. Al met al een topweek natuurlijk. Hè?
Zeker.
Hoe je start en dat ze ook eens een keertje zo'n wedstrijd kunnen voetballen die je gewoon makkelijk wint. Want vrijgezet nog NEC uit of Fortuna thuis. Dat je dan punten laat liggen.
Mm-hmm. Maar ik denk dat jij het niet over hebt. De weerstand wat je soms tegenkomt.
Ja,
en daar heb je natuurlijk dit seizoen misschien wel wat waar ook op dat.
Ja, is dat wel zo? Nou, als je Excelsior, AZ, RKC, Ajax ziet, Feyenoord, Fortuna ziet. Of AZ nu dat, bij RKC en bij Excelsior in een paar weken.
RKC vind ik wel een heel ander.
Nee, oké, maar goed.
Maar Volendam, daar moet je niet veel van verwachten.
Volendam is de uitschieter. Tegelijkertijd, Volendam vind ik absoluut de uitschieter naar beneden. Maar die hebben wel weer van Twente gewonnen.
Ja, ik ben wel benieuwd naar Emma Ajax, hoor, op dat kunstgras. Ja. Dus dan heb je één wedstrijd voor het WK en dan gaan ze. Als je Emma bent, dan ga je de eerste 10 minuten.
Natuurlijk, je weet ook, de trainer van Emma, ook de hele technische staf zegt, je krijgt Ajax
op bezoek. Nee, niet doen. Hè?
En inderdaad, je moet op waarschijnlijk nat kunstgras
gaan. Maar zo Volendam gisteren, ik bedoel... Ja. In de eerste divisie zag dat er vaak heel behoorlijk uit onder Wim Jonk. Die speelde gisteren tegen Feyenoord 4-3-3 met de aanvallende nummer 10. Ja. En de linkshalf die eigenlijk ook het liefst voorin te vinden is. Dat is toch extreem naïef?
Ja,
maar dat is ook wel Wim Jonk en zijn stijl.
Mm-hmm.
Dat is toch altijd zo? Je weet ook dat deed hij ook in de KKD gewoon.
Ja.
Aanvallen, ja. En dat
nee, ik weet
het andere oranje.
Het is.
Gaan we het over de echte oranje hebben, toch?
Ja.
Of is het vroeger de uitzending?
Nee, even één... Nee.
Nee, was dat in
nee, maar het is naïef, maar het past daar wel.
Ja. Ik ken het wel over het Nederlands elftal gaan praten.
Nou ja, iets interessanter.
Zou daar nog de laatste paar... hoe lang is het nog? Nog een dag of 4, 5? Waar wikt of weegt hij nog over, denk jij, Maarten?
Ja, wat denk jij?
Hij is dan Louis van Gaal. Niet kennen.
Nou ja, dat zit hem bijvoorbeeld voorin. Ja, wat doe je? De Pai, nou ja, hij speelt morgen weer niet. Hij zal absoluut meegaan, maar is hij klaar voor de eerste wedstrijd? Of voor de tweede? En wat kies je daaromheen? Dan Juma zal meegaan, maar ik denk bijvoorbeeld dat Malen... Ja, dat Malen niet meegaat.
Denk je Malen niet meegaat?
Ik denk dat trouwens dat de Pai is een soort oermens, lijkt hij. Ik denk dat het voor hem echt niet zo'n geheel probleem is.
Ja, maar kijk de wedstrijd tegen Polen. Als hij dan toch moet spelen, dan toch een blessure. Dus...
Nee, oké, dat of die. Maar het lijkt me. Ja.
Is toch ergens een risico, kennen?
Natuurlijk is het een risico.
Ja, zeven wedstrijden in, wat is het?
Ja, maar heeft nu genoeg tijd goed, om te herstellen, misschien. Ja, ik weet niet hoe ver die blessure is.
Maar daar zal hij voorin kijken. Maar ook op de twee backposities. Dumfries zal meegaan. Maar wie wordt de tweede rechtsback?
Ja. Maar even terug. Rens. Sorry, even misschien maar eens één te binnen.
Dat, maar ja, Frimpong is, Maarten, ja, is meer dat type.
Heel even terug naar de spitspositie. Ja, want, ja, want Depay is, hoe je het ook wint of keert, dan toch iets van een risico als je die meeneemt. Ja. Verandert dat zijn manier van selecteren ook? Dat je dan juist geneigd bent om wel aan malen te denken waar je dat, ja, als Depay 100% fit is, nou ja, achterwege zou laten.
Ja, nou ja, dat kan ook, maar het is toch ook een beetje. Maar ja, ik zou ook denken, Brobbie en, hoe heet die, en Jansen, dat was tot nu toe één van de twee. Maar blijft dat één van de twee? Of zeg je dan van misschien juist nemen we er één extra mee?
Denk je mag dat 26 meenemen, dus dat is wel een voordeel. Dus maar ja, ik denk wel dat hij maar drie keepers neemt.
Ik zou het misschien. Nee, ik denk vier.
Denk je vier?
Ik denk het
maar
wel.
Waarom zou je er vier meenemen? Je hebt eigenlijk nooit iets aan een derde doel.
Nee, maar ook,
en dan ga je nu ook nog een vierde doelman meenemen.
Ja, nee, maar
maar dan heb je toch ruimte juist voor een extra
speler.
Ja, nee, dat zou kunnen. Maar ze kijken ook naar, ja, training willen ze.
Ja, maar weet een van jullie zitten en boven dat Nederlands elftal. Wat, ja, uit al die megatesten voor dat keepersgedoe.
Nee, maar dat is ook een beetje. Bijvoorbeeld Pieter
Murphy. De keeper van AZ is uitgekomen.
Dat denk ik. Ja,
maar Pieter Murphy bijvoorbeeld, die heeft helemaal niet. Het wordt nu gedaan alsof die man. Abracadabra. Nee joh, die heeft gewoon alleen profielen gemaakt van de karakterschets van die jongens. Waardoor je daar ook weer uit kunt halen. Ja, wie kun je eventueel het best een penalty qua karakter op doel zetten. Dat is gebeurd.
Wat voor karakter heb je nodig om een penalty te kunnen,
ja, nou ja, ik weet niet hoe ze dat gedefinieerd, okay, hebben, maar daar kun je natuurlijk.
Maar is het uitgesloten dat je nummer 1 keeper ook gewoon de penalties tegen probeert te houden? Of is,
ja,
dat,
ja, raar gedacht? Dat kan wel, maar kijk, die Noppert. Ik weet ook niet wie het worden, hè, maar laatst Noppert geïnterviewd in Heerenveen. En dan heb ik toch eens gevraagd, joh, ik wil eens op 11 meter van jou staan. Strek jij nou eens jou helemaal uit?
Heb je dat gedaan?
Er blijft toch verdomd weinig doel over.
Oh, ja.
En dat zijn allemaal dingetjes, ja. En hij kan, ja,
als je hem naar de verkeerde kant stuurt, dan, ja, is er genoeg ruimte.
Ging je erin? Ja, ja. Maar, ging je erin of niet?
Scoorde je of niet?
Oh, nee, we hebben niet geschoten.
Oh, oké.
Okay. Want hij kan bij die lat.
Ja, oh, sorry. Dus
gewoon zo eens even van, hoe is dat dan?
Oh, mooi, dat je met een stiffie gewoon...
Maar Kees van Wonderen, die had al wat beelden laten zien. Hij kan echt een penalty stoppen.
Gewoon, maar waarom zou je vier keepers, wat los van de training, dan kun je toch bijvoorbeeld beter een veldspeler meenemen? Het is ook een beetje interessant doen rijden om een vierde doelman. Ja, een derde doelman wordt nooit gebruikt.
Nou ja, kijk de blessuregeschiedenis van die keepers bij ons maar na.
Het enige wat ik me voorstel is inderdaad de trainingen. Dat je dan ja, twee velden, ja, met vier, precies, keepers kan spelen.
Dat is toch wel een beetje wel...
niet in de
als vierde keeper.
Dat zou kunnen.
Maar wie zou je dan... We zijn net Brobbie of Jansen. Wie denk jij dat het van die twee gaat worden? Jansen dan, ja, omdat dat misschien...
Vind je niet dat je heel veel hoorde over Brobbie dat hij niet, zeg maar, inhoud genoeg hebt?
Ja.
En voor een WK waar je, ja, zeg maar, best wel,
nou ja, daarom,
intensief... Is dat dan...
Maar als hij merkt, gaat hij toch...
Want Den Haag noemt het altijd. Schreuder heeft het nu een paar keer
eerst 90 minuten.
Dat wordt al jarenlang geschetst, ja, bij hem. Maar als hij merkt, gaat hij toch als invaller mee.
Ja, maar Jansen is
er... Je moet wel trainen, je moet wel op dat niveau, ja, moet je dan wel...
Jansen is er wel bij geweest en in Polen heeft het wel goed gedaan toen. Dus dat speelt toch ook
wel
een rol.
Wie is de backup van Dumfries aan de rechterkant?
Ja.
Rens of Frimpong?
Tot nu toe is Rens mee geweest.
Ja.
Maar dat is zijn uitvinding, dus hij gaat,
ja,
mee.
Ja, Frimpong heeft één keer voor selectie gezeten, toch?
Ja, wel, maar Rens selecteerde hij toen hij helemaal nergens was bij Ajax. Dus dat is zijn uitvinding. En dat komt hem, ja, natuurlijk heel goed uit nu dat mensen dan gezien... Hij kan ook links spelen. Multifunctioneel. Ja.
Centraal achterin.
Dus hij zal waarschijnlijk meegaan.
Ja. Wil ik nog één ding met jullie bespreken? Want vrijdag is die persconferentie over de selectie. Ik vond het interview met Frank Wormoed, voorafgaand aan Utrecht-Groningen, vond ik wel... Ja, maar ik vond het eigenlijk een beetje schrijnend.
Ja, maar het is al het hele seizoen zo ontzettend
Hij stelde dat de persboycott van de spelers van FC Groningen te vergelijken was. Ja. Daar kwam het op neer met de opstand van de vrouwen in Iran.
En was de slip op de tong? Hadden we nog kunnen zeggen van, oh, het is eigenlijk verkeerd. Maar het is het hele seizoen al schrijnend wat Wormoed met Groningen doet. Echt voetballend, dramatisch, eromheen de raarste capriolen. En sowieso hoe ze bij Groningen bezig zijn met de media. Met RTV Noord te boycotten. Ja. En met vaker een zaak waarnemen van Wormoed die dan uithaalt naar journalisten. Ja. Die dan zogenaamd Wormoed weg willen hebben. En waar Wormoed dan vervolgens geen afstand van neemt. Het is echt...
Maar waar hadden ze moeten schrijven? Ik snap wel dat ze dit melden.
Tuurlijk.
Had ze dan zijn...
Ja, dat is de taak van de regionale omroep.
Ja, tuurlijk. En weet je hoe vervelend het is als je een bijtgrage hond hebt in je buurt?
Nog los daarvan.
Dat is echt niet dan. En nu las ik dat ze nieuwe woonruimte voor hem ging zoeken met die hond. Maar ik neem het ook aan. Ik heb ook zelfs twee honden. Als mijn hond een andere hond zo doodbijten. Ja, dan wordt hij toch, in slaap ge...
Maar dat, die hondenproblematiek gaan we
maar
niet
oplossen. Honden... Oh, ja, dat vind ik nog belangrijker eigenlijk.
Wormoed is echt een kansloos vaar bij Groningen.
Dus dat gaat niet lang meer duren, denk je?
Nou ja, Flederis die heeft volgens mij hem binnengehaald en die schoot zich erachter. Maar die moet ook wel in de spiegel kijken.
Mag ik jullie danken voor jullie aanwezigheid en deskundige inzicht.
Dus Freek Jansen.
Kenneth Maarten en Freek Jansen, bedankt voor het kijken. Dag.